Welkom bij deze eerste podcast van IPMA Community Duurzaamheid. En de eerste gast die wij hebben is Rick Eweg. En ik ga zo meteen met hem in gesprek over hoe hij duurzaamheid ziet in zijn werk en waarom hij daar aan meewerkt. Dit is bedoeld als een kijkje achter de schermen bij onze vakgenoten in het veld. Dus we hopen dat je een inzicht krijgt in hoe een van de mensen die echt meewerkt aan de duurzame verandering erbij zit, wat hij belangrijk vindt en hoe hij dat in de dagelijkse praktijk te werk stelt. Rick Eweg, welkom en dankjewel dat je de eerste gast in deze podcast wil zijn.
Ja, dankjewel.
Vertel, wie ben je op dit moment?
Ik ben op dit moment lector. De transitie is naar kringlooplandbouw bij de Hogeschool van Alblarenstein.
Helemaal goed, fantastisch. Kringlooplandbouw. Kun je daar heel in het kort iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, er zijn verschillende definities voor in omloop. Waar wij van uitgaan is dat het vier aspecten heeft. Kringlooplandbouw moet bijdragen aan een vergroting van de biodiversiteit, zowel de bodem als ecosystemen. Het verminderen van negatieve milieu-impact. Dan hebben we het over broeikasgassen, over pesticidengebruik. En het sluiten van nutriëntenkringlopen. Dus het sluiten van kringlopen, laten we zeggen, van mest naar voer, naar dieren, naar mest. En die drie aspecten samengevoegd in een businessmodel dat eerlijk is voor de boer, dus waar de boer een eerlijk inkomen in verdient en dat ook rekening houdt met dierenwelzijn.
Fantastisch. Ik heb daar meteen heel veel inhoudelijke vragen bij,
Ja.
maar ik ging voor het kijkje achter de schermen, dus ik hou ze nog heel even in. Het enige wat ik er nu over wil vragen is het volgende. Is de blik op kringlooplandbouw, is die nationaal? Dus gaat die over Nederland of is die wereldwijd?
Ja, nou, de visie op kringlooplandbouw is expliciet Nederlands, nationaal geformuleerd door minister Schouten in het vorige kabinet en overgenomen door het huidige kabinet. Dus dat zij streeft, de Nederlandse ministerie van LNW streeft naar een vergroting van kringlooplandbouw in het buitenland, internationaal. Heeft het wel veel overeenkomsten met wat daar regenerative agriculture, dus regeneratieve landbouw, wordt genoemd? Dus je ziet het wel, de naam kringlooplandbouw, circular farming, komt oorspronkelijk afgeleid van de circulaire economie. Nou, dat is natuurlijk een internationaal streven, maar in het buitenland wordt die vaak vertaald naar regeneratieve landbouw.
En betekent dat hetzelfde dan?
Nou, ik ga er niet te technisch, te gedetailleerd naartoe. In grote lijnen, die drie hoofdthema's die ik noemde, daar legt regeneratieve landbouw iets meer aandacht op, laten we zeggen, vergroting van biodiversiteit en ecosystemen. En boeren samen, landbouwen samen in harmonie met de natuur. Kringlooplandbouw kan ook wel iets soms wat meer technologisch zijn. Maar in zijn algemeenheid liggen die begrippen wel dicht bij elkaar.
Waar ik naartoe wil, voordat kijk je achter de schermen. Misschien ga je het over iets anders hebben, misschien wel hierover. Waar ik zo benieuwd naar ben, in jouw tijd als projectmanager of hoe die functie dan in jouw tijd ook precies zo heet, hè? Dat kan soms verschillen. Maar met welk project waar jij aan gewerkt hebt, hoopte jij eigenlijk dat dat de wereld zou verbeteren?
Ja, het begon eigenlijk al in mijn vorige werk. Toen werkte ik bij een landelijk innovatieprogramma Agro en Groen. En daar was ik programmaregisseur heette dat.
Oh ja, dat is ook zo'n term. Ja.
Ja, en daar was ik verantwoordelijk voor een stuk of 13 projecten. En zorgen dat die projecten goed functioneerden. En het coachen van de projectleiders op de projecten. Maar een van de projecten dat ik heel bijzonder vond, was een project in de Noordelijke Friese Wouden. Noordelijke Friese Wouden is een gebied in Friesland wat tussen, laten we zeggen, globaal tussen Dokkum en Drachten ligt, ten oosten van Leeuwarden. Mm-hmm. Waar eigenlijk alle boeren in het gebied samen al in, laten we zeggen, vanaf begin 2000, 2002 begonnen waren aan het werken aan kringlooplandbouw en werken met de natuur. Nou, dat was toen heel nieuw. Aha. En dat project, daar kwam ik nu in mijn huidige werk als lector bij Van Han Larenstein weer samen. Hè. We hebben ook een vestiging in Leeuwarden als Van Han Larenstein. Mm-hmm. Dus het was wel grappig dat ik, laten we zeggen, de boeren die ik in 2006 leerde kennen en die we tussen 2006 en 2012 ondersteunden in het werken in hun gebied aan kringlopen en aan natuurontwikkeling, dat ik die in mijn werk als lector bij de hogeschool weer tegenkwam en daar weer vanuit een andere positie samen met, dus dat eigenlijk werken we daar al 15 jaar samen, ja, aan de ontwikkeling in dat gebied.
En die boeren zijn dus echt dezelfde personen als waar je toen als programmaregisseur mee samenwerkte?
Ja, soms wel. Wat ook wel grappig is, is een van de boeren die toen boer was, die is inmiddels gedeputeerde geworden in Friesland. Ah. Dus er zit wel verschuiving in, maar voor een deel zijn het nog dezelfde boeren. En soms ook een zoon of een dochter die het bedrijf inmiddels had overgenomen.
Leuk. En maar kun je dan zien,
is hetzelfde.
Ja, doen zij inderdaad nog aan kringlooplandbouw?
Ja. Meer nog dan vroeger. In het begin was hun strijd op een andere, waar zij mee begonnen zijn, is dat zij eigenlijk de koeien helemaal zelf wilden voeren. Dus met gras en niet met soja, wat uit Brazilië geïmporteerd werd, met krachtvoer. Waardoor je ook minder CO2-uitstoot en methaanemissie kreeg. Ze wilden met hun mest bijdragen aan de biodiversiteit door eigenlijk de droge mest, hè, zoals we die vroeger kennen van de mesthopen, om dat soort mest te maken en op het land uit te rijden. En niet zoals de wetgeving voorstelde, drijfmest te injecteren met grote zware machines die over het land rijden en dan de mest onder het gras injecteren. Dus zij wilden, tegelijkertijd wilden zij ook samen de houtwallen, het gebied heeft heel veel houtwallen, hele oude houtwallen, wilden ze ook samen onderhouden. Dus daar begonnen ze mee en daar zijn ze de afgelopen 14 jaar aan gewerkt. Ja. En ze zijn nu ook heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we dat nu ook samen met de provincie Friesland in wet en regelgeving en in governance structuren gieten.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk de stap gemaakt van in het gebied op projectniveau experimenteren naar een systeemverandering waarin ook de provincie een andere rol gaat krijgen. En de provincie Friesland wil daar ook over meedenken. Dus op dit moment zijn ze is de provincie en de boeren samen aan het nadenken hoe ze dat gebied op gebiedsniveau dat beleid ook kunnen verankeren in beleid.
Ik vind het persoonlijk een heel opbeurende boodschap voor, de tijd waarin wij leven. Hè, met de stikstofuitdaging en soms de boeren boos op het Malieveld tegenover de regering staan.
Ja.
En dat dit een heel ander geluid is. En naast de inhoud eigenlijk ook, ik denk dat er met mij heel veel projectmanagers of hoe noem je ze, hè, al die termen die we voorbij horen komen, maar vakgenoten, dat die handenwringend hiernaar luisteren. Dit is natuurlijk eigenlijk wat je heel graag wil, hè? Dat je met een bepaald project iets aanzwengelt wat uiteindelijk gewoon duurzaam geïmplementeerd raakt.
Ja, ja.
Dus
ja,
met welke project hoopte je de wereld te verbeteren, die kunnen we afvinken? Of ben ik nou te kort door de bocht?
De wereld is nog niet verbeterd, maar het interessante is, en dat is laten we zeggen, niet natuurlijk in de eerste plaats van mij te danken, maar dat was juist ook de boeren die zich daar in het gebied hebben ingesteken en de provincie, dat dit nu ook in Brussel eigenlijk impact heeft gekregen. En dat zij dat een groep boeren met hun enthousiasme, wetenschappers, beleidsambtenaren, tot ministers toe, heeft weten te inspireren om laten we zeggen, meer ook voor de natuur en kringlooplandbouw te werken. Ja. En dat is gewoon ontzettend inspirerend.
Zeker. Even de andere kant, want een kijkje achter de schermen, die heeft een blik op de highlights. Die hebben we al een paar besproken. En die geeft ook een blik op de hobbels. Die moeten er toch ook zijn geweest. Wat zijn nou dingen waar je tegenaan bent gelopen in dit langlopende programma?
Ja, het taaiste was dat als je bepaalde nieuwe dingen, innovatieve landbouwmethoden hebt, die niet passen binnen de huidige regelgeving. Laten we zeggen, dan verandering in die regelgeving zien te krijgen of nieuwe regelgeving te maken, die ruimte te creëren, dat is een kwestie van hele lange adem. En dan zie je dat je daarmee boeren heel ook moeilijk gemotiveerd houdt. Hè? Ja. Dat begon al met hun mest. Hè? Dat zij mest niet wilden injecteren. Mm-hmm. Maar eigenlijk een nieuwe droge mest wilde gebruiken om... Nou, dat paste niet in de regelgeving van Brussel.
Nee.
Dus in de tijd van 2006 zat daar minister Kees Veerman. Die was toen minister. Mm-hmm. En Kees Veerman was, voordat hij minister werd, voorzitter van het college van bestuur bij de Landbouw Universiteit Wageningen. Mm-hmm. Dus, en hij had zelf ook een boerderij. Dus door contact te zoeken met het ministerie en de inzet van Kees Veerman in Brussel, want die heeft toen zelf contact opgenomen en die heeft de ruimte bevochten in Brussel bij de Europese Commissie om in Friesland dit experiment te doen. Je had dus continu moest je zoeken naar bondgenoten om die regelgeving te veranderen. Of te kijken van hoe past dit in de regelgeving en dan... Ja, inhoudelijke mensen heb je daarvan nodig, die inhoudelijk verstand van zaken hebben.
Ja.
Die zijn niet altijd makkelijk te vinden bij een provincie of bij een ministerie of in Brussel. Want dan krijg je te maken met ambtenaren die in eerste instantie jurist zijn. En ook begrijpelijk vanuit hun oogpunt zeggen van ja, maar regelgeving, we moeten geen precedentwerking gaan creëren. Mm-hmm. We moeten gelijke monniken gelijke kappen. Dus we kunnen niet zomaar in de ene regio dit toestaan, terwijl we dat in de andere regio niet toestaan. Dus... dat heeft wel eens geleid tot dieptepunten, dat je zelf dacht, of ook boeren dachten van ja, zijn we niet als een Don Quixote tegen windmolens aan het vechten? Kunnen wij met zo'n project tot en met in Brussel kijken of we ruimte kunnen krijgen voor innovaties of nieuwe methodes?
Ja. Heb je het idee dat die, want ik hoor je nu die inhoudelijke kennis bij ministerie of andere bestuurslagen. Misschien ook wel de persoonlijke connecties die ze uiteindelijk weten voor elkaar te krijgen in de politieke lagen waar dat nodig is. En het uithoudingsvermogen van de mensen die bij zoiets nieuws betrokken zijn. Heb jij, want dit is wat ik uit jouw verhaal haal op dit moment, maar is er misschien iets waar jij nu achteraf van kan zeggen, ja, dat zou ik toch de volgende keer anders gedaan hebben met de wetenschap van nu?
Oeh, dat is even moeilijker. Ik denk dat ik achteraf, maar dat geldt dan voor onszelf, dat geldt niet voor de boeren, de denkkracht van juristen inschakelen. We hebben heel erg ingezet op de inhoudelijke kennis. Mm-hmm. En vanuit inhoudelijk enthousiasme ben je samen met boeren bezig. Maar je moet niet, laten we zeggen, als je dan juist de regelgeving wilt veranderen, dan kun je vanuit met inhoudelijke argumenten blijven pleiten voor andere regelgeving. Mm-hmm. Maar achteraf gezien hadden we misschien eerder en nog meer ook, laten we zeggen, constructief denkende deskundigen op het gebied van regelgeving, op het gebied van beleidswetenschappen. Dus nog weer heel andere sectoren erbij betrekken om mee te denken. En niet, laten we zeggen, vooral vanuit je eigen inhoudelijke, vanuit de landbouw blijven denken, maar ook, laten we zeggen, andere beleidswetenschappen of juridische wetenschappen of denkkracht of bondgenoten daarbij zoeken.
Het politiek-bestuurlijke.
Dus niet binnen je eigen inhoudelijke, vanuit je inhoudelijke enthousiasme blijven denken.
Want dat is niet het enige wat je nodig hebt om die regelgeving op tijd aan te passen, laat ik het zo zeggen.
En dan kom je misschien mensen, dan moet je gaan samenwerken met mensen waar je zelf vanuit je inhoudelijk enthousiasme misschien in je allergie zit. Hè, maar dan moet je toch
zeer diplomatiek verwoord.
Ook nadenken van, hey, we moeten toch ook samenwerken met juristen. Want zonder juristen en beleidswetenschappers ga je het in Den Haag en in Brussel niet redden.
Ja, dank voor dit pleidooi. Heb je naast wat je misschien achteraf dan de volgende keer anders zou hebben gedaan, heb je daarnaast een advies aan andere projectleiders, programmaregisseurs, verandermanagers, vakgenoten, om tot duurzame verandering te komen?
Nou, wat het sterke punt was waarom dit in Noordelijk Friese Wouden gebeurt, goed gaat, is, laten we zeggen, dat het initiatief vanuit het gebied zelf komt. Mm-hmm. Dat, laten we zeggen, de ondernemers die daar werken en een hechte gemeenschap vormen.
En de ondernemers zijn dan de boeren, neem ik aan, hè?
Ja, de boeren, de agrarische ondernemers bedoel ik. Maar in hun enthousiasme nemen ze ook loonwerkers en toeleverende bedrijven mee. Maar dat er een enthousiaste voedingsbodem is vanuit de praktijk, die hier open voor staat. En daarmee genereer je innovaties en vernieuwingen. En de kunst is daar om een soort olievlekwerking, dat besmettelijk te laten worden. Maar dat je niet van buitenaf dingen gaat opleggen of als een soort zendeling gaat werken.
Ja, en dat is natuurlijk voor sommigen helaas wel de dagelijkse realiteit, dat er van bovenaf in welke organisatie dan ook een opdracht naar zo'n projectleider of programmamanager gaat. Zonder dat per se die voedingsbodem er al is of al actief gevoeld wordt, zeg maar.
Ja.
Bij jou was die er al, hè? De boeren wilden dit. Heb je ook nog een advies voor mensen die wel de opdracht al in handen hebben, maar misschien nog niet die rijke voedingsbodem?
Ja, ik denk dan zelf dat het de eerste stap is je opdrachtgever overtuigen dat je tijd nodig hebt om aan de basis bondgenoten te zoeken en enthousiasme te creëren. Dus dat je toch moet beginnen met te kijken van hoe sluiten de belangen van je opdracht aan bij de belangen van de mensen in een gebied. Dus dat je toch je opdrachtgever ervan overtuigt dat je niet van bovenaf echt dingen moet opleggen, maar dat je echt ook de tijd krijgt om bondgenoten in het gebied die of hetzelfde willen of parallele belangen hebben en misschien soms wel eens andere dingen willen, maar toch op een gegeven moment een belang dat samenvalt, dat je toch laten we zeggen, die bondgenoten de tijd krijgt om die bondgenoten te vinden en te zoeken.
Mooi, want ik denk dat de meesten dat wel herkennen, hè? Dat je eerst een verkenning doet van wat kom je brengen in dit project, wat kom je halen. Maar dat het bewustzijn van daar is echt wel even tijd voor nodig. Ja. En aandacht. Dat een mooi advies is om mee af te ronden.
Ja, want je ziet dat politici en bestuurders hebben vaak haast. En die willen graag snel. Hè, die willen binnen 1 of 2 jaar iets veranderd hebben. Maar soms moet je gewoon die tijd toch hebben en nemen. Dank. En dan is het voor een bestuurder of een politicus, zie je ook in de Kamer, moeilijk om te zeggen van jongens, dit duurt nog 1 jaar of 2 jaar voordat we dit kunnen oppakken.
Ja, ja. Dank. Mooie boodschap. Ja. Mooie boodschap. Tot slot, mijn laatste vraag aan jou. Aan wie zou jij deze microfoon willen doorgeven?
Nou, ik heb eigenlijk 2 mensen in gedachten. Dan mag jij kiezen wie. Een eerste waar ik aan denk is Gerda van Eck. Ja. Gerda werkte vroeger bij het ministerie van LNV. En die is nu overgestapt en die is coördinator van de Agro-agenda Noord-Nederland. Dus die coördineert eigenlijk alle vernieuwingen in de agro-sector in Groningen, Friesland, in Drenthe.
Okay.
Met alle partijen samen. En een tweede waar ik aan denk, en die staat iets meer letterlijk met zijn voeten in de modder. Mm-hmm. Dat is Jaap Egbert Mooiweer. En Jaap Egbert die is rentmeester van het landgoed Twickel. En het landgoed Twickel, dat is een heel oud en groot landgoed met veel landerijen in Twente. En ook hier in Gelderland, maar ook in het westen van het land. En als rentmeester beheert hij al die gronden. En zijn meestal allemaal gronden waar die bosbeheer en natuurbeheer en landbouw met elkaar in harmonie moet zien te brengen. En ook nog eens een keer een landgoed rendabel maken. Dus dit zijn 2 mensen, zowel Gerda van Eck als Jaap Egbert, die laten we zeggen voortdurend aan het schakelen zijn tussen de landbouw en het ministerie en het beleid en opdrachtgevers.
Mooi, dank. Prachtige namen ook. Hè, met die landgoederen en mooi weer als achternaam. Dank voor deze suggesties. Ik ga contact met ze opnemen om te kijken of zij wellicht ook een keer geïnterviewd willen en kunnen worden in deze podcast. Rick Eweg, van harte bedankt voor jouw bijdrage. En heel graag tot een volgende keer.
Graag gedaan en bedankt.
Dan de luisteraar. Aan jou wil ik heel graag nog de oproep doen om erbij te zijn in de eerste online sessie die de Community Duurzaamheid in 2022 weer gaat organiseren. En die gaat over duurzaamheid en het aanvragen van subsidies. Ben erbij, doe mee en steek er je wat van op, hopen wij. Heel graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag!